Boven 1 Timotheus 3 staat plichten van opzieners en diakenen. En aangezien het geschreven is aan Timotheus die geacht wordt een opziener te zijn, lijkt dat most na de maaltijd, want het is nu te laat. Ja, dat is de eerste gedachte die je misschien te binnen zou schieten. Want er staat dan, en dat stond er 4 weken geleden natuurlijk ook al, toen hebben wij dat besproken. Er staat zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Goede werken, daar hebben we het al over gehad, een beetje. Treffelijk werk, is dat nog beter dan goed of niet? Is dat de vergrotende trap van goed? Of is het de grootste trap? Goed, beter, best, treffelijk. Ik weet het niet, maar goed is het in elk geval. Wij maken er meestal van voortreffelijk. Dan heb je een nog verder vergrotende trap. Je weet toch de trappen van zoet, het woord zoet. Zoet, zoeter, zoetermeer, zoetermeerder, zoetermeerdermeest, zoetermeerdermeester. Dat heb je ze allemaal gehad. Nou ja, goed, beter, best, treffelijk, voortreffelijk. Eens opzienersambt. Ik heb u gezegd ja, dat er problemen zijn rondom het begrip ambt. En wat ik u waarschijnlijk niet gezegd heb, althans dat herinner ik mij niet, is dat het hele woord ambt hier niet staat. Hè? Dat maakt het ook makkelijker om te zeggen dat er geen ambten bestaan in de gemeente. Maar dat is niet de goede redenering. Het woord ambt staat er niet, maar opzienersambt of opzienerambt aan elkaar geschreven, want zo doen we dat in het Nederlands, is toch heus een acceptabele, zeer acceptabele vertaling van het begrip episcope. Want hoe vertaal je het dan? U weet, een opziener, dat wordt verbasterd tot episcopos, wordt verbasterd tot bisschop. En wat er dus staat, het woord betekent dan bisdom. Of moeten we dan zeggen, het opzienerschap, is dat ook een goed woord? Is dat misschien beter dan ambt? Ik heb geen problemen met het begrip ambt, maar de echte betekenis van het woord ambt, die is nogal mystiek. Dat wil zeggen, dat is vaag, dat weten we niet. Als je het mij vraagt, is het de verkorte versie van ambacht. Maar ja, het is een functie. Misschien dat wij het woord ambt in het Nederlands dan gebruiken voor een functie in overheidsdienst. Maar dan noemen wij het weer een ambtenaar. De man, die heeft dan een ambt. Ja, misschien, ik weet het niet, het is mij te vaag. Maar dat het gaat over wat je noemt een functie. Ik noem het liever gewoon een baan, een job, een verantwoordelijkheid, want dat is het eigenlijk. Dat lijkt mij duidelijk. Het is in ieder geval een ding. En het heet zo iemand die verantwoordelijkheid heeft, heet nou eenmaal een episcoop, een bisschop. Episcope is het woord dat in het Grieks gebruikt wordt. Daar zijn we gauw klaar mee, want het wordt in Handelingen 1 vers 20 ook zo vertaald. Met opzienersambt. En dan is het zelfs ontleend aan het Oude Testament. Heb u dat even in gedachten? Handelingen 1 vers 20? Weet u dat er staat? Even nadenken. Handelingen 1. Ja, even nadenken, dat is niet zo moeilijk. Even nadenken, wat zou het kunnen zijn? Daar staat, een ander nemen zijn opzienersambt. De functie. Hebben u die? En het wordt gezegd over, of vanwege, Judas, die zijn ambt heeft moeten neerleggen, heeft zich teruggetrokken. Hetgeen natuurlijk eufemistisch geformuleerd is. Maar het klopt natuurlijk. Hij was ook gestopt met roken, denk ik wel eens. Maar toen maar, om wat eufemismen te leren. Maar dat staat in vers 20. Er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En er is ook geschreven, een ander nemen zijn opzienersambt. Dat laatste is uit psalm 109. Niet dat ik dat kan onthouden, maar er staat er gewoon bij, hè, dat het dat is. En die zoek ik ook even op dus. Want de aardigheid daarvan is weer dat als je, en daar spreek ik nu natuurlijk weer zeer voortvarend, maar dat als je niet beter weet en je had deze woorden uit het Nieuwe Testament niet, dan was je daar niet opgekomen wat het betekent. Maar daar staat over iemand nou ja, eigenlijk staat het in het meervoud eerst. Maar wat eerst meervoud is, zij, wordt ineens enkelvoud in Psalm 109, vers 6. In vers 5 is het nog, zij hebben zus en zij hebben zo. En in vers 6 is het hem. Stel een goddeloze over hem. En de Satan sta aan zijn rechterhand. En als hij, maar nogmaals, het was eerst zij, meervoud, hè? Zij, vers 2, hebben met mij gesproken met een valse tong. En met hatelijke woorden hebben zij mij omsingeld. Ja, zij hebben mij bestreden zonder oorzaak. Voor mijn liefde staan zij mij tegen. En ik was steeds in gebed. En zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd. En haat voor mijn liefde. En daarna wordt dit meervoud, wordt ineens een enkelvoud. Want ja, waar het over gaat, ook als je het Nieuwe Testament niet zou hebben, dan zou dat niet zo moeilijk zijn. Waar het over gaat is over Israël. Ik zeg er altijd bij of wat er voor door moest gaan. Want het is een omstreden term. Maar het is dat volk dat God zich verkoren had om een koninklijk priesterdom te zijn. En het zou ongelovig zijn. Op het moment suprême. Dat is waar het over gaat. Dat is wat je menigmaal in het Oude Testament leest. Het is ongelovig en de Heer doet zijn beklag over wat geacht wordt zijn eigen volk te zijn. Met de mededeling om uwentwil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Daar gaat het over. En het is dus meervoud. Zij, dat zijn de leden van het volk. Daarna wordt het enkelvoud. Waarom ook niet? Want één volk is enkelvoud. Het is maar één volk namelijk. Heb je die? Dat is niks moeilijk. Het is een stijlbreuk. De juffrouw Rietveld zou het niet prettig vinden, zoiets. Het is een stijlbreuk. Maar het kan. Je kunt ook zeggen het is een stijlfiguur. Dan moet je nog een naam bij bedenken dan. Want die weet ik zo gauw niet. Maar dat kan ook, ja. En dan staat er dus, als zij gericht wordt, zo ga je schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde. Dat wil zeggen, komt nergens terecht dat gebed, dan is het mis, dat weet je. Zijn gebed zij tot, het is niet zonde dat hij bidt, maar zijn gebed zij tot zonde. Er is niemand die daarnaar luistert. Dat is wat zonde betekent nou eenmaal. Dat zijn dagen weinig zijn. Dus hij komt een beetje vroeg aan zijn eind, was de bedoeling. En een ander nemen zijn ambt staat er. Nu is dit Hebreeuws. Dus ja, het is toch weer een ander woord. Dus wat die woordstudie betreft, laat ik het maar weer achterwege. Maar er staat wel degelijk ambt. En als het aangehaald wordt in Handelingen 1, heet het opzienersambt. Toch? Want het wordt geciteerd uit de psalm, een ander nemen zijn opzienersambt. Dus dat is wat het is. En wat in Psalm 109 kennelijk van toepassing is op Juda zijnde het Joodse volk, wordt in Handelingen 1 van toepassing gebracht op Judas, die dus een type is van het Joodse volk. En u weet waarschijnlijk wat ik nu ga zeggen. Nou ja, ik heb er geen vaste zinnen voor, maar het komt ongeveer hierop neer. Als er iemand zou zeggen, dit kan de Messias nog niet zijn, want eerst zou Judas of Juda, wat het maar is, eerst zou Juda zou zijn ambt, zijn opzienersambt kwijtraken en het zou aan een ander gegeven worden, want Psalm 109 profeteert dat. Dan is het hier van toepassing, want hier is iemand die heet Juda en een ander neemt zijn opzienersambt. En er staat zelfs bij dat het is vanwege Psalm 109. Dus dat is dan gebeurd. Hebben jullie? Nee, ik ga niet verder met noem nog zo'n voorbeeld. Want dan zijn we 2-3 seizoenen bezig. En daarna zal blijken dat we er nog een paar vergeten zijn. Want daar zijn er zo ontzettend veel van. Daarom is het zo vreemd dat het zo onbekend is, hè? Dit soort dingen. Echt? Nou ja. Goed. Dus inderdaad een opzienersambt. Welk ambt is dat dan? Is de volgende vraag. Wat is het ambt van het Joodse volk? Wat was het ambt van het Joodse volk? Oké, ook goed. Oké, dan zal de vraag anders stellen. Wat is dan het voordeel van het Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Velen op alle manieren, maar dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Wat was dat? Romeinen 3. Het is nog vroeg op de ochtend, dus ik kijk voor de zekerheid even. Dat was Romeinen 3. Vers 1 en 2. Dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. Waarna we problemen krijgen met het begrip trouw. Want het volgende vers zegt, want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Dat had eigenlijk moeten zijn om geen stijlbreuk te krijgen. Wat is het al zijn sommigen ontrouw geweest? En dat moet je gewoon leren, hè? Dat trouw en geloof in de Bijbel hetzelfde is. Hetzelfde woord ook, inderdaad, ja. Hetzelfde woord. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, want wat is het al zijn sommigen ontrouw geweest, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Want er staat natuurlijk, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen? Het is leuk natuurlijk. Ik vind het toch leuk dat het zo vertaald is. Want dan krijg je de vraag, is God te gelovig? Jawel, maar niet religieus. Maar wel gelovig. Hij houdt zich aan zijn woord namelijk, want dat is wat geloof is. Dat je je houdt aan het gesproken, dan wel geschreven, het geopenbaarde woord. Dat is geloof. Dat staat ook gewoon in je woordenboek. Zie? Geloof is vertrouwen op het medegedeelde. En God houdt zich aan zijn woord. Dus hij is trouw. Enzovoorts. Maar aan Israël zijn de woorden aan... Nou ja, aan de Jood staat hier. Hè? Dat is in Romeinen 3. Dat is niet voor niks. Al zijn er natuurlijk problemen met het begrip Israël. Maar er staat uitdrukkelijk... Wat is het voordeel van de Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis? Nou ja, een heleboel. Maar het komt voort uit maar één ding. Dit is namelijk het eerste... in rangorde... dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Dat is de functie, het ambt... van de priester. En voor zover ambt dan een functie is... in een soort overheidsdienst... als ambtenaar... ja, dat zijn de priesters ook. Zij staan in dienst van iemand die daarboven staat. Dat kan niet missen. Als ze verantwoordelijk zijn voor het woord, dan staan ze in dienst van degene die dat woord voortgebracht heeft. En aangezien het gaat om het woord van God, staan ze in dienst van God. Dat is de functie van het Joodse volk. Dat was de functie van het Joodse volk. Maar let op dat reeds, zeg ik voor alle ultradispensationalisten hier en in de rest van de wereld, dat reeds in Handelingen 1 vastgesteld wordt dat het opzienersambt en daarmee de functie van het Joodse volk als priesterlijk volk beëindigd wordt. Suspended, hoe heet dat? Opgeschort. Ja, dat is het, ja. Ik had ze gewoon niet aan een schort gedacht. Maar goed, het woord opgeschort, dat is heel goed, ja. Dat wil zeggen, voorlopig ontslagen, buiten dienst staat er dan voor op de bus, weet u wel. Buiten dienst. Nou goed, dat is niet de buitendienst, maar dat is goed. Maar goed, die functie wordt opgesteld. Ze worden eruit ontslagen, voorlopig of niet, dat doet er nou niet toe. Je zou zeggen definitief, want het komt om, hè, het volk. Hè? Judas komt om. Hij spettert zelfs uit elkaar, staat erbij. Ja, dus het is einde verhaal. Meer ga ik daar nou niet over zeggen. Maar er staat een ander nemen zijn opzienersambt. Hetgeen betekent dat de terzijdestelling van het Joodse volk al vastgelegd wordt, vastgesteld wordt in Handelingen 1. Dan zullen er wel zijn die zeggen, ja, dat is dan weer profetisch voor wat pas in Handelingen 28 gebeurt. Sommigen zijn nou eenmaal onverbeterlijk. Daar heb ik ook verder geen boodschap voor, omdat het toch onmogelijk is om degenen die eens verlicht zijn geweest enzovoorts. Maar voor degenen die nog trouw zijn, zeg ik het op voorhand. Hè. Denk erom dat het al in Handelingen 1 staat. En dat daarna in Handelingen 2 de grote werken Gods verkondigd worden, eerst in de talen der heidenen. En daarna pas in de omgangstaal van Jeruzalem, welke taal dat maar geweest kan zijn. Heb je dat nog? Meteen. Die dingen die zijn alvast, afgezien daarvan, weken daarvoor kondigde de Heer aan de verwoesting van Jeruzalem. Nee, zoals gebeurt in de dagen van de Romeinen. Maar dat betekent dat het daar dus ook al vast stond. Ik kan nog wel verder terug hoor. Maar dat u niet denkt dat is pas in Handelingen 28, omdat daar zoiets zou staan. Want dat staat, daar staat niet zoiets. Echt niet. Daar wordt wel deze waarheid vermeld, maar niet als iets wat vanaf dat moment of zelfs nog later pas aan de orde zou komen. Het wordt daar vermeld als zijnde allang aan de orde. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En niet het zij u bekend dat de zaligheid hierna of vanaf nu aan de heidenen zal gezonden worden. Het is trouwens een absurde situatie, want om het zo uit te leggen, want waar is Paulus als hij dat zegt? In Rome. Hoezo zal aan de heidenen gezonden worden? In Rome. En dan nog wat, het betekent ook niet dat het aan de heidenen gepredikt zal worden, want dat is vanaf het begin, vanaf Genesis, gebeurd. Altijd al. En de Heer kreeg er zelfs klachten over, de Heer Jezus, toen hij naar het buitenland ging, enzovoort. Toch? Ik weet wel dat men dan teksten aanhaalt als, ik ben niet gezonden naar de verloren schapen van het huis Israëls. Die men dan onvermijdelijk interpreteert als de verloren schapen van het huis van Juda. Maar niettemin was zij bij de heidenen en zij zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Dus hoe dan ook, zijn dingen die onderdeel uitmaken van het grote plan van God. En daar is niks onvoorziens in, integendeel, dit is allemaal van tevoren vastgelegd enzovoorts. en de wisseling heeft plaatsgevonden, nou ja, rond de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. De terzijdestelling van het Joodse volk feitelijk al bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem, de abusievelijk zogenaamde intocht in Jeruzalem. Toen kondigde de Heer dus ook de ondergang van Jeruzalem aan, enzovoorts. En voor zover het ergens anders terecht kwam, ja, dat is officieel meteen gebeurd. In de praktijk duurde het nog even voor het inderdaad naar het andere huis van Israël zou gaan. Want daar ging het natuurlijk naartoe. Dat zijn inderdaad heidenen. Zie? Maar een ander nemen zijn opzienersambt. Dat opzienersambt, dat woord dus, episcope, dat dan in Handelingen 1, vers 20 daarvoor gebruikt wordt, is het ambt van priester in elk geval. Het is namelijk het bewaren van het woord God, het woord van God. Dat is een priesterlijke functie. En het Griekse woord, episcope, heeft in zich het idee van het hebben van opzicht daarover. Maar ik geloof dat ik die tekst met u gelezen heb vorige keer in de gauwigheid in 1 Petrus 5. Kijk even bijsterd de kring rond. Heb ik u toch voorgehouden dat Petrus, 1 Petrus 5 zegt, ik als mede-ouderling vermaan u dat gij enzovoort. Wij de kudde gods hebben de opzicht daarover, niet als heerschappij hebbende. En toen heb ik geprobeerd, denk ik, want ik herinner me er niks van. Dat is de leeftijd, kan ik niet helpen. Ik ben alweer een jaar ouder inmiddels, maar toen. Maar ik heb geprobeerd te vertellen dat herder, een opziener, een oudste en voorganger, dat het allemaal verschillende termen zijn voor heus één en hetzelfde ding. Nou. En of het een ambt is, kan niet schelen in welke betekenis. Of het een ambacht is, jazeker. Is het een ambt in overheidsdienst? Ja, dat is het ook. Is het ten behoeve van de gemeente, het volk of wat dan ook? Ja, dat is allemaal zo. Moet de man erop letten? Ja. Kan hij er verder wat aan doen? Nauwelijks. Dat is de frustratie ook van de apostel Paulus. Die, als u het mij vraagt, niet alleen in de beide Korinthebrieven naar voren komt, maar ook in de brieven aan Timotheus en Titus. Zo, ja, je kan er toch niks aan doen eigenlijk. Zelfs in de tweede brief van Johannes. Nou, de eerste natuurlijk al. Maar in de, ik zeg tweede, ik had derde willen zeggen. De derde brief van Johannes zegt, ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar doe maar. Want het enige wat de opziener, de oudste, de voorganger, de herder, hoe die maar heet, kan doen, is de kudde. Ik ben heel blij met het beeld, de beeldspraak, de metafoor van de herder en de kudde. Hij kan alleen maar de kudde bij het voer brengen, bij het voedsel. Daarna moet ik er aan toevoegen dat de Heer officieel ook niks anders doet. Al heeft men er weliswaar wel dikwijls wat bij bedacht, wat de Heer allemaal doet. Maar van die dingen heb ik in de Bijbel eigenlijk niks kunnen terugvinden. Dat eigenlijk, dat is de slag om de arm van het zou kunnen, maar ik heb niks concreets daarover gevonden. Behalve dan dat de Heer hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, en dat hij dus verantwoordelijk is voor het woord van God. Dat hij aan ons bedient. Daarom heet hij ook de overste herder. Bij gelegenheid. Ik geloof ook in 1 Petrus 5. En anders wel in Hebreeën 13. Zie? Maar eens opzienersambt, dat is waar het over gaat. En het heet een treffelijk werk. Ja, beter kun je ook eigenlijk niet hebben, want het is in dienst van de Heere God. En het heeft van doen met het woord Gods, waaruit alle dingen geworden zijn. Want zonder dat woord is geen ding geworden dat geworden is. En het is kracht Gods tot zaligheid bovendien voor ieder die gelooft. Dus wat kun je nog beter hebben? Het probleem is echter, nou ja, het probleem, ik heb u gezegd, ik heb 16 problemen geteld in dit schriftgedeelte. Dat kan ik goed onthouden, want er staat hier op mijn handtekening. Daar heb ik hier een lijstje van. Hij moet zijn onberispelijk, eender vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gane, herbergen, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewin zoeken, bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, zijn eigen huis wel regeren. Kinderen onderdanig houden. Als het er twee zijn, dan zijn het er 17 bij elkaar. Geen nieuweling, goede getuigenis van degene die buiten zijn. En wat heb ik toen gezegd? Vind maar eens zo iemand. Niet dat dat de bedoeling is dat je zo iemand vindt. Maar het is heel eenvoudig. Naarmate iemand hier niet aan kan beantwoorden. Naar diezelfde mate zal hij problemen tegenkomen bij de uitoefening van zijn ambt. Dat is het. En helaas mag ik u er niks meer over vertellen. Want ja, ik ken voorbeelden genoeg van mensen die niet onberispelijk waren en daardoor belemmerd werden in deze functie. Zie? Ze hebben het mij vaak genoeg gezegd dat ik dit niet mag doen. Ze hebben mijn schaatsen gecontroleerd namelijk. Er was hier en daar een scheve schaats bij, naar het schijnt. Ik ken iemand die zei, dat mag je niet doen, want als jongen deugde hij al niet. Dan is iedereen, als u mij vraagt, gedisqualificeerd. Ik kijk even de jongens in de zaal na. Maar wie deugde het dan wel? Ik heb altijd geleerd dat jongens horen niet eens te deugen. Die moeten namelijk ondeugende dingen. Nou ja, laat maar zitten. Je ontkomt er niet dan. Ene vrouw of man, daar hoef ik niks over te vertellen. Dat weet iedereen. Die dingen die halen altijd wel de publiciteit, als u het mij vraagt. Hoewel er ook nog bij waren, die waren ener man. En soms zelfs tweeër man of drieeër man. En zit iemand te kijken, waar heeft hij het over? Anderen hangen aan mijn lippen. Maar goed, u denkt toch niet dat ik daarover uit de school ga klappen? Daar doe ik niet aan mee, maar ik heb ze gekend en ik ken ze nog. Bakkermatig, eerbaar, gaan herbergen, er komt daar nog eens om. Nou ja, bekwaam om te leren is ook een leuke. Dat is, ja. In ieder geval ken ik er die zeggen, ja, ik weet die dingen wel. Ja, natuurlijk, ja. Maar laat mij niet spreken in het openbaar. Laat mij niet, ik moet het uitleggen, want dat kan ik niet. En dat is ook zo. Dat is een heel ander ding nog. Hè. Wij moesten vroeger allemaal naar school, maar of we allemaal daarna en sindsdien deugen als leraar, omdat we het allemaal weten, ja, dat gaat zomaar niet. Nee, dan moeten we eerst ergens in de leer. Maar toch maar. Enzovoorts. En bescheiden, dat is punt 11, bescheiden. Dat is wel aardig, maar je kunt iedereen die het lef heeft om een zaal met mensen toe te spreken beschuldigen van dat hij niet bescheiden genoeg is. Want je moet toch enigszins arrogant zijn, toch? Nou ja, het is altijd zo uit te leggen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het nooit echt geambieerd heb, wel de Heer te dienen, maar niet op deze manier. Maar ik herinner me wel, ik weet nog heel goed zelfs waar, en niet waar het over ging, maar ik weet nog waar het was en wie het was die er sprak. En toen zat ik ergens achter in de zaal, toen dacht ik, ik wou dat ik nou eens wat mocht zeggen. En of dat nou bescheiden was, weet ik niet. Maar het is niet gebeurd. Maar de tijd kwam natuurlijk wel dat ik wat mocht zeggen. Uiteindelijk. Maar dan moet ik er weer aan toe. Als ze me niet gevraagd hadden, had ik het nooit gedaan. Denk ik. Maar dat weet ik niet. Gelukkig vroegen ze me. Dus ja. Tamelijk laat, eigenlijk. Maar ook dat maar tezijde. Het zijn moeilijke dingen. Je kan altijd iemand met deze woorden om de oren slaan. Dat gebeurt ook altijd. En of het terecht is of niet terecht, ja, dat heeft er niks mee te maken. Het punt is gewoon dat als je hier niet aan beantwoordt, en dat doet niemand, dan heb je een probleem. En het is niet voor niks dat het heet dat wij zijn krijgsknechten van Christus. Met als gevolg leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Enzovoort. Dat is, zijn we nog lang niet aan toe. Dat is 2 Timotheus 2 vers 3. En, want het is oorlog. Dat is het hele punt. Het is oorlog. Het is de eeuwenlange strijd sinds Genesis... eigenlijk sinds Genesis 1. Maar doe maar. De strijd tussen waarheid en leugen. Tussen woord van God enerzijds. En het woord van de leugenaar, de leugen dus. Het woord van de leugenaar en dat van den beginnen. Dat is de achtergrond van alle strijd in de wereld trouwens. Het gaat altijd over waarheid en leugen. Of dat wat men voor waarheid houdt of wat men voor leugen houdt. Maar het zijn deze begrippen die tegenover elkaar staan. En in dit geval zeer fundamenteel. Ja. Wie is daartoe bekwaam, vragen wij dan. En dan zegt Paulus, nou onze bekwaamheid is uit God die ons gemaakt heeft. Die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. En dus niet van het oude verbond, maar van het nieuwe verbond enzovoorts. Dat is 2 Korinthe 3. Waar die dingen staan en daar laat ik het maar bij. Bovendien, wat ik begon te zeggen, dat is inderdaad van toepassing. Als het is niet zo dat Timotheus dit treffelijk werk begeert. Misschien wel, maar het is zo dat Timotheus al in dit treffelijke werk actief is. En daarom krijgt hij deze brief. Paulus heeft hem met een opdracht ergens achtergelaten enzovoorts. En hij schrijft hem vervolgens deze brief. En het is dus wellicht te beschouwen, maar ik ben niet zo ethisch aangelegd, dat weet iedereen, hè? Daarom deug ik ook niet, hè? Als kind al niet, maar flauwekul is dit allemaal. Misschien is het een aanmoediging aan de apostel om onberispelijk te zijn en ener vrouw en man te zijn en wakker te zijn en matig en eerbare gaan en herbergende. Ja, in gedachten hoorde ik nou Bobby Schuller spreken, weet je wel. Die leest een bijbelgedeelte en begint er meteen ethiek over te bedrijven, wat wij eraan moeten leren enzovoort. Zonder dat de man ook maar enig inzicht heeft in de echte symboliek en de aard van het profetisch woord enzovoorts. Het draait allemaal om de mens. Nou ja, misschien spreek ik hem later nog eens, ooit, maar ja. Ik vind het ik heb hem vanmorgen gehoord, ja. Hij had het over Jozef die verkocht werd door zijn broers. En over dat God dan toch een plan had met Jozef zijn leven enzovoorts. En dat hij daarop moest vertrouwen en al dat soort dingen meer. En het komt erop neer dat God een plan heeft met u en met jouw leven. En dat wij daarop moeten vertrouwen. En dat als God een plan heeft met je leven, gaat het eerst helemaal fout. En daarna kon het. Dus als kind deugde ik al niet. Dat is toch een hoopvolle gedachte dan. Maar toch maar weer. Toch of niet? Als u mij tenminste zo snel volgt. Maar dat Jozef en type is van Christus en dat daarin wordt uitgedrukt hoe de zaligheid en de zaligmaker terechtkomt, niet bij Judas, maar bij Jozef. En dus niet bij de twee stammen, maar de 10 stammen enzovoort. En dat er een koninkrijk komt in het verborgene, in het buitenland, waar de Heer Jezus uitermate verhoogd is en waar de zaligheid al zodanig dominant is, het christendom namelijk, enzovoort. Ja, dat. Oké. En dan iets goeds over Schuller. Wie weet dat dan wel? Want dat is de vloek waaronder wij ook als christenen dikwijls leven. Het is altijd maar die wet. Wat moet ik ermee in mijn persoonlijke leven? Houd toch eens op met dat gezeur. Daar schiet je niks mee op. Je moest op school wiskunde leren en meetkunde, weet ik het, en scheikunde. En dan, dan moet je je afvragen, wat moet ik ermee met mijn persoonlijk leven? Nou, dan komt er helemaal van je studie echt niks terecht, hoor. Want, hè, zo van, dat heb ik toch later helemaal niet nodig. Want ik wil toch iets anders gaan doen, zou ik maar zeggen. Hoezo? Ja. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat men komt tot de algemene kennis. In het algemeen, dan heb ik het gewoon over schoolopleiding. Algemene brede kennis. Dat is altijd lekker om een brede basis te hebben in je leven en in je denken. En dat soort dingen meer. En waar we het hebben over christenen, de bedoeling is dat we een algemene kennis krijgen van wat God doet. Daarna kunnen we het erover hebben welke plaats wij individueel daarin innemen. Maar zo belangrijk is dat nou ook weer niet. Niettemin, het is serieus. Want hoe dan ook, we hebben het net gehad in inleidende woorden, omdat het begin mei is enzovoorts, over vrijheid en wat dat betekent. En het hele punt is natuurlijk, vrijheid bestaat helemaal niet als je niet iets hebt om voor te leven. Dan heb je losbandigheid en dat is niet hetzelfde. Wat ik gezien heb, althans aan televisieuitzendingen, vooral rondom Bevrijdingsdag enzovoort, was meer losbandigheid dan vrijheid, hoe moet ik eerlijk zeggen. Maar toen maar. Maakt op mij niet zoveel indruk, dat soort dingen. Maar dit is wel een ernstige waarschuwing. Daar kom je in terecht. En ik zeg dat met nadruk, omdat er natuurlijk ook zijn, vooral ook inderdaad daar waar men zegt in de gemeente zijn geen ambten. Dan kom je gauw terecht bij het idee van, nou jij komt een beetje gezellig bij elkaar. Als gelovigen, als kinderen gods, als kinderen van één vader, als één lid van één kerkgenootschap. Of althans, je staat op de verjaardagskalender en je bent in gemeenschap, want zo heet dat. En dan kom je gezellig bij elkaar en er is altijd wel iemand die een leuk verhaal kan vertellen op grond van een of andere bijbeltekst. Maar als u denkt dat dat het opzienersambt is, of een episcopee, als u allergisch bent voor het woord ambt, ja, dat is een misverstand. Dat is het niet. Dat is gewoon vrijblijvend geleuter. Dat is, oké, een beetje pep talk dan. Een hobby. Een liefhebberij, is dat erg? Nee, want wij kunnen met elkaar, onder elkaar, als we bij elkaar zijn, op een feestje of zo. Een evenement, dat mag weer, hè. Dan kun je natuurlijk met elkaar best praten over de Bijbel. Ook over je eigen bevinding. Schiet me nog net een theologische term te binnen. Want ja, dat is toch wel van belang, hè. Over je bevinding, wat je nou weer met den Heere beleefd hebt. Natuurlijk kan dat. Ja, ik kan het ook anders zeggen, maar het komt heus op hetzelfde neer. We maken het verder niet uit. Maar dat is nog niet eens opzienersambt. Dat zijn. Kijk dan wat de Bijbel daarover zegt. Paulus komt maar niet een beetje langsreizen, of Timotheus komt maar niet een beetje langsreizen om ook een paar leuke dingen te vertellen of zo. We hebben een verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente. Paulus schrijft bij gelegenheid en dan ook nog, want dan noemt hij alles op wat hij heeft moeten verdragen. Dat is natuurlijk in de Korinthebrieven, ik geloof 2 Korinthe. En dan zegt hij, en bij dat alles, maar hij heeft een hele lijst al. En bij dat alles, zoveel keer gestenigd, voor de leven geworpen, weet ik wat er allemaal staat. En bijna doodervaringen, weet je veel. En dan zegt hij, en dan bij dat alles overvalt mij ook nog de zorg over de gemeenten, enzovoorts. Ja. Ja, dat is wat het is, maar dat is wat anders dan een beetje vrijblijvend discussiëren over het woord ambt. Of zoiets. Nou ja. Dat is het probleem. En om dan in dit aanstaande te blijven, ik moet u meteen zeggen trouwens dat dit soort dingen eigenlijk ook van de laatste tijd dan wel de laatste paar eeuwen zijn, omdat wij natuurlijk in de praktijk helemaal niet meer het idee hebben dat de een meer gezag heeft dan de ander. Dat hebben we afgeschaft in ons. En dat werkt door in alle geledingen van de samenleving. en van ons onderwijssysteem, in de economie ook, en in de politiek en waar, maar niet. Het is overal problematisch. Heb je dat nog? En door gelijke kansen voor iedereen kan iedereen elk ambt vervullen. He? Had ik het al over Kaag? Nee, kan elk ambt vervullen. Ik ken iemand, wiens naam ik niet zal noemen, want het was mijn broer. En die zei, ja, ze heeft een enorme staat van dienst, leuke cv. Nee, dat zei ik trouwens. Zegt hele cv, wat ze allemaal al gedaan heeft in de leven. Toen zei mijn broer, ja, dat is 12 ambachten, 13 ongelukken. Ze is overal weggepromoveerd. Zei, zo kan je het ook zien. Maar daar verbaas je over. Die lui worden van de ene positie in de andere geplaatst. En hebben ze daar geen speciale opleiding voor nodig? Of hebben ze dat echt op school allemaal geleerd? Begrijp je wel? Daar ga je aan kapot. En zo heb je ook Jean et Allemand, heet dat, hè? Fransen en Duitsers dus. Die zomaar, die komen een verhaal die vertellen over. Nou, het woord ambt, laat ik het daar maar bij houden, als running gag vandaag. En je weet ook nog iets te melden. Ik hoorde laatst trouwens iemand die had het over vervreemd van het burgerschap Israëls. Die zag kans om het precies andersom uit te leggen. Hè? Ja, precies andersom. Namelijk dat de Joden vervreemd waren van het burgerschap van de heidenen. Want was het verhaal, de Heer koos Israël uit de heidenen. En daarmee zijn de heidenen vervreemd van het burgerschap Israëls. Wat heb je dan gezegd? Precies het tegenovergestelde, toch? Ja, dat wordt voor zoete koek. Wordt dat bij gelegenheid geslikt. Ik ken de theorie wel. Maar ja, ik ben toch altijd weer verbaasd als ik iets hoor. Ik hoorde trouwens nog wat anders ook van de week. Dan hoorde ik het idee van wedergeboorte is voor Israël. En bij heidenen zijn aangenomen kinderen. U weet wel, vanwege de aanneming tot kinderen, staat de vertaling. Aanneming tot kinderen. Dat is de aanneming tot kinderen is dan voor de gemeente, voor de heidenen. En dan en wedergeboorte, dus uit God geboren worden, dat is dan voor Israël. Verzin ze maar. Ja. En dat wordt dan gepredikt, hè, dit soort dingen. Dat wordt dan verteld voor het volk enzovoort. Is dat opzienderschap? Is dat verantwoordelijkheid dragen voor het woord van God? Dan wel voor de gemeente, naar twee kanten. Ik vind het erg, hoor, zulke dingen. Het is oorlog. Wat aan de ene kant wordt opgebouwd, wordt aan de andere kant net zo systematisch weer afgebroken. En je komt dus nergens. Het is loopgravenwerk. Het is de Eerste Wereldoorlog. Iedereen in de greppel. En wie er zijn kop uitsteekt, die gaat eraf. Enzovoort. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Ja, ja. Het verdedigen van bestaande opvattingen waarvoor men gekozen heeft, zonder alle argumenten te kennen enzovoorts. Dat is wat men dan doet. Dat is ernstig, ja. Nou. En dat geldt niet alleen, wat hier staat in deze verse, geldt niet alleen voor de opzieners. Dat wil zeggen voor de leraren, de oudsten, de herders of hoe ze maar genoemd mogen worden. Want het is heus hetzelfde. Het geldt ook voor wat genoemd wordt de diakenen. Voor de gelegenheid, vers 8 is dat. Voor de gelegenheid heeft men het woord niet vertaald. Dat vind ik toch eigenlijk wel jammer. Want nou lijkt het toch weer een specifieke soort functie. Zoals je hebt commissum, als je ambtenaar bent, commis, klasse zoveel en zo. Nou, wat dat maar is. Maar het woord diaken wordt elders gewoon vertaald met dienaar. Niet dienstknecht, dienaar. Statenvertaling, hè. De rest weet ik niet. Dienaar. Maar nu het ineens in de gemeente is en het begrip ambt geïntroduceerd is, althans in de vertaling, heeft men niet willen vertalen met dienaar. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat men denkt, ja, opzieners zijn toch ook dienaren, of niet? Zijn opzieners dan ook diakenen? Nee, je kan aantonen dat het twee verschillende categorieën zijn. Daar gaan we weer, hè? Ja. Nou, het is andersom. De opziener is wel een dienaar, is wel een diaken, maar een diaken is nog geen opziener. Een apostel, nog zo'n voorbeeld. Een apostel is wel een profeet, maar een profeet is niet noodzakelijk een apostel. Een koe is een rund, maar een rund is nog geen koe. Dit is het bekende voorbeeld van dit soort vergelijkingen. De gemeente is wel Israël, maar Israël is nog niet de gemeente. Sorry. Die halen we er weer uit. Dan nemen we... Juda is wel Israël, maar Israël is nog niet Juda. Dat hangt van de omstandigheden af. En van de tijd, de fase in de geschiedenis, enzovoorts. Hebben we die? Dat wil zeggen, opzieners zijn wel dienaren. Ze staan namelijk in dienst van God. Sterker nog, van hen wordt ook gezegd, althans Paulus zegt het over zichzelf, dat hij een dienaar is van de gemeente. Hij dient de gemeente. Niet in dienst van, maar hij dient de gemeente. In dienst van krijg je het woord doulos. Vertaald met dienstknecht. Waarvan wij meestal zeggen dat het slaaf betekent. Maar het woord slaaf in het Nederlands is eigenlijk veel te zwaar uitgedrukt dan weer. Nou ja, dat is het probleem van vertalingen altijd. Heb ik u dat wel eens verteld? Dienstknecht, dat is een term die verband houdt met degene wie men dient. Dat wil zeggen degene van wie men opdrachten ontvangt. In wiens dienst men staat. Zie? En als Paulus zegt, de gemeente van welke ik dienaar geworden ben, in Efeze 3 of zo, Colossense geloof ik ook, staat het net zo, de gemeente waarvan ik dienaar geworden ben, dan zegt hij niet dienstknecht. Hij is niet de slaaf van de gemeente en hij ontvangt geen opdrachten van de gemeente. Maar wat hij doet, is ten gunste van de gemeente, maar de opdracht komt van bovenaf. Dus hij is dienstknecht naar boven toe en is dienaar naar beneden toe. Nou goed, de diakenen die dus geen opzieners zijn, ze worden hier tegenover elkaar gesteld. En dat betekent dat de diakenen dus niet primair, nou niet rechtstreeks, hoe zeg je dat? Niet direct verantwoordelijk zijn voor het woord als zodanig. Het zijn degenen die het huishoudelijke werk, want zo heet dat dan, de gemeente is één huis. Een huis gods, dat is vers 15. En daarin wordt huishoudelijk werk gedaan, zo heet dat. Wij noemen het meteen het management, of we hebben het over de organisatie, maar dat is al een verouderde term langzamerhand. Het is allemaal management. Nou goed, er schijnen boeken over te zijn. Tegenwoordig weet ik het niet, maar ik hoorde jarenlang op de radio, zo tegen een uur of elf, vlak voor de nieuwsdienst, de reclame voor managementboeken. Je kon managementboeken bestellen ergens, want dat was als je managementboek nodig hebt. Ik vraag me altijd af, hoeveel zouden ze hebben? Managementboeken. En soms denk ik, goh, misschien heb ik wel een managementboek nodig, maar welke dan of wat dan? Ik ben allergisch voor het hele begrip management. Jongens. Want overal waar gemanaged wordt, is het verwant aan het Nederlands woord mennen, van het besturen van een paard? Waarschijnlijk wel, hè? Het heet per slot ook een manege. Toch? Ik denk het wel, hè? Het is iets met sturen, weet ik veel. Maar management, overal waar dat begrip voorkomt, gaat het fout, dat weet je toch? Er is altijd iets met het management en vaak moeten ze opstappen dan. Dan komen er andere mensen die er ook geen verstand van hebben. Die komen dat overnemen dan. Interim managers. Die verdienen het meeste namelijk. En als, voordat het uit de hand loopt zijn ze weer weg. Dan gaan ze weer anders, ergens anders interimmen. Is er een interim in de zaal? Nou ja, toch. Ik vind het top, beste mensen. Hoe dat komt? Omdat niemand verantwoordelijk is. Want je weet het, als die lui verantwoordelijkheid nemen, dan nemen ze ontslag. Dan lopen ze weg. En mijn opa was het, die mij zei toen ik als jongen niet deugde, maar zei mijn opa, Ab, je loopt niet weg. Als het moeilijk wordt, loop je niet weg. Je loopt niet weg voor moeilijkheden. Ik heb hem goed onthouden. Maar ja, of ik er blij mee ben, dan weet ik niet. Maar ik vind het wel een goede optie, ja. Je krijgt in ieder geval het idee dat je verantwoordelijkheid neemt en dus niet wegloopt. Zie? Maar we leven in een rare wereld, hoor. Maar goed, de diakenen, die zorgen voor dat. Die huren een zaal, die zetten de stoelen klaar. Die vullen de agenda misschien in of zoiets. Maar dit zijn de lui die het een en ander moeten regelen. Die doen de boekhouding of wat ze maar doen. Dat zijn de diakenen. Dat kan van alles zijn. Insgelijks. De diakenen insgelijks. En, nou ja, meer hoeft er eigenlijk niet gezegd te worden. Want insgelijks betekent, hetzelfde verhaal geldt ook voor de diakenen. Toch is er een verschil. Natuurlijk, in die opsomming, hij is wat korter, maar het komt toch heus op hetzelfde neer. De diakenen, eerbaar, dat moeten zijn, dat laat ik maar weg. De diakenen insgelijks eerbaar, niet tweetongig. U weet wat dat is, tweetongig. Staat vast wel in je woordenboek. Dat is alle kanten op meepraten. Ik heb er een paar voorbeelden van. Oh, die juffrouw heb ik al genoemd, ja. Okay. Niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewin zoeken. Dat zijn termen die hiervoor ook gebruikt worden. Houdende, dat betekent vasthoudende, namelijk bewarende. Houdende, iets met inhoud, weet u wat, zit erin. Houdende, de verborgenheid des geloofs. Wat? De verborgenheid. Nee, er staat niet houdende het geloof in haar eigen weten. Ach, die dingen die hebben we al besproken in 1 vers 5. Namelijk, een rein geweten en ongeveinsd geloof enzovoorts. Maar het gaat niet over geloof. Hoewel, daar gaat het over. Maar de vraag is, wat, als je zo'n zin moet ontleden, redekundig. Wat moet men houden? De verborgenheid. Welke verborgenheid? Des geloofs. Dat wil zeggen, de dingen die wij geloven, dat wil zeggen die van het woord van God. Maar wel degelijk de verborgenheid. Dat u dat woord niet weglaat. Kijk, ik bedoel dit te zeggen, je kan dat woord verborgenheid weglaten. Dat is gewoon houdende het geloof in het rein geweten. En daar struikelen we er niet over. Dat is begrijpelijk. Ze moeten gelovig zijn. Waarom staat het woord verborgenheid erbij? Wat betekent dat dan? Nou, dat het gaat om geloof in en dus het vasthouden van het trouw zijn aan de verborgenheid. En zeker als het gaat om de functie van de dienaren, de diakenen, zo je wilt, dan moet ik u zeggen dat de neiging daar bestaat, min of meer vanzelfsprekend, om die verborgenheid maar te vergeten. Omdat de diakenen noodzakelijk en per definitie zich bezighouden met, dat wil zeggen, dat is hun verantwoordelijkheid, zich bezighouden met uitwendige dingen. Met de praktische dingen. Met de zinnelijke dingen dus. Oké, met de organisatie van de kerk in de wereld. Oké, dat is een zware term, maar toch. Maar het punt is dat de verborgenheid inhoudt dat God een werk doet in het verborgene, dat in zichzelf, niet zichtbaar is voor de wereld. Hij verzamelt zich een volk uit de wereld, uit de heidenen, heet dat in Handelingen 15, voor zijn naam. En de oproep is dan dus ook aan gelovigen in Hebreeën 13, laat ons dan, omdat wij leven onder het nieuwe verbond en de hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek, dat is de samenvatting van 12 hoofdstukken Hebreeënbrief. Laat ons dan, omdat enzovoort, en gezet zijn in de hemel, achter het voorhangsel, in het heilige der heiligen, bij de troon der genade. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En het ligt voor de hand dat de diakenen, zullen we zeggen de managers, geneigd zijn hun plaats in te nemen in de legerplaats. En daar wordt voor gewaarschuwd. Dat is niet de bedoeling. Zie? Houdende de verborgenheid des geloofs. Zij hoeven dat niet te onderwijzen. Dat komt namelijk hier niet voor. Ze hoeven niet bekwaam te zijn om te leren. Dat is hun taak namelijk niet. Althans, dat hoort niet bij de functie als zodanig. Dat hoeven ze niet, maar ze moeten het wel weten. Want ja, als je niet weet wat de gemeente voor een ding is, met mijn vaste uitdrukking, enigszins oneerbiedig, als je niet weet wat de gemeente voor een ding is, ja, hoe zou je het dienaar zijn van de gemeente? Want diaken is dienaar van de gemeente. Er staat niet dienstknechten, dan zijn ze in dienst van God. Het is dienaar van de gemeente. In dienst van God, maar het is gericht op de gemeente als zodanig. Daar gaat het om. Zij moeten dus de verborgenheid kennen, bewaren. En daaraan trouw zijn, hetgeen een variatie is op het begrip geloof, uiteraard. Overigens had ik u dat gezegd, de diakenen, dat hele woord komt in Handelingen niet voor. Terwijl het begrip diaken in het algemeen aan handelingen ontleend is. En ik weet niet wat, of het in uw Bijbel ook staat, maar onder vers 8 bij het woord diakenen staat in mijn Bijbel een verwijzing naar Handelingen 6, vers 3. Maar u zult het woord diaken vergeefs zoeken in Handelingen. Niettemin is het correct in die zin dat daar mensen worden aangesteld om wat praktisch werk te doen, wat huishoudelijk werk te doen, zonder dat zij zich zouden bezighouden met het onderwijs in het woord van God. Kijk, daar staat in Handelingen 6, in diezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, de gemeente groeide. Betekent het? Ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën. Let op, Grieksen, niet Grieken, Grieksen. Het idee is namelijk dat het allemaal gelovigen zijn, althans die verder in grote meerderheid, uit de Joden. Daar gaat het zonder meer over. En de Grieksen, dat zijn dan die Joden die zich bedienen van het Grieks, ook in hun eventuele synagogen. Die spreken in Grieks, dat was de lingua franca heet zo'n ding. In die dagen, zoals bij ons het Engels is, lingua franca, de vrije taal. De taal waarmee je de hele wereld over kunt. Grieks was dat. Ze spraken Grieks, dat waren dus ook de moderneren onder de Joden. En de Hebreeën hier zijn degenen die Hebreeuws als voertaal hadden voor de religie. En dus in de synagogen. Heb je dat? Het woord Grieken kom je trouwens vaker tegen in die betekenis in het Nieuwe Testament. Maar het zijn dus verschillende categorieën. En er is murmurering, een woord dat gewoonlijk alleen door Israëlieten vervoegd wordt, om zo te zeggen. Ik murmureer, jij murmureert, wij murmureren, wij zouden hebben gemurmureerd of zoiets. dat men murmureren. Omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. Ze dachten dat er gediscrimineerd werd. Dat is van alle tijden dat mensen denken dat ze te weinig aandacht krijgen of juist te veel. Van de verkeerde kant dan. En dan is het... Ja. En de 12, of dat er echt 12 waren, dat doet er niet toe. Maar ze heten nu eenmaal collectief de 12. Dat is net zoiets als bij ons de Tweede Kamer. Hoeveel mensen zitten daar? He? 150, ja, dat dacht je. Ja, officieel. De 150. Er zijn er nooit 150. Als er 15 zijn, is het al veel. Maar doe maar, toch? De anderen herkennen hun verantwoordelijkheid, denk ik. Maar dat tezijde. De 12 riepen de menigte der discipelen, der gelovigen dus, tot zich. En zeiden, het is niet behoorlijk, dat wil zeggen, het hoort niet. Dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Want daar ging het om, over de dagelijkse bediening. Of je tafelen letterlijk moet nemen als dat het gaat om de voedselbank of iets dergelijks. Van mij mag je dat. Ik denk dat het meer is, want het begrip tafel heeft in de Bijbel een veel bredere betekenis dan alleen maar de maaltijd. En anders zeg ik, en de maaltijd heeft ook een veel bredere betekenis. Enzovoort. Het gaat om heel de samenleving als zodanig. Nou goed, zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben. Vol des Heilige Geestes en der wijsheid, ze moeten wel wat weten en wijs zijn, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak, want die is nodig. Maar wij zullen volharden in het gebed, waarbij ik maar weer zeg, dat gebed, heb ik u al eens gezegd, niet zo heel lang geleden, dat gebed nogal eens de aanduiding is voor de complete dienst aan God. Dat heet zo. Ons leven gewijd aan de Heer heet nou eenmaal gebed. U weet wel, zonder ophouden. Opheffen de heilige handen enzovoorts. Hier ook. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Met andere woorden, de lui die hier in die bediening van vers 1, diakonie, in de bediening van vers 1 gesteld worden, zijn niet betrokken in de bediening des woords. Daarna wijs ik erop, want anders komt hij er vanzelf een keer mee, dat de Filippus die in vers 5 genoemd wordt, dan later toch bekend wordt als Filippus de evangelist. En als degene die gestuurd wordt naar de kamerling, weet u nog, enzovoorts. Filippus de evangelist. Of dat bediening des woords is, evangelisatie. Nou ja, naar mijn opvatting wel. Misschien zit ik ernaast, maar het lijkt mij dat dat is. Het is de prediking van de kracht Gods tot zaligheid, toch? Het woord waaruit de mens wordt wedergeboren enzovoort. Dat betekent dat het dus best kan zijn dat een diaken, iemand die met huishoudelijke zaken belast is, dat die bij gelegenheid het woord spreekt. Maar dat kan ook gewoon een normale ontwikkeling zijn. Hè? Wat dacht u wat? De normale gang van zaken lijkt mij te zijn, althans, voor mij was het zo, dat als je de Heer wil dienen, begint dat met stoelen klaarzetten, de zalen aanvegen. Wat dan maar was. Mensen, ik heb wel stoelen klaargezet, de zalen aangeveegd. Mijn vader zei dan, ja, het begint gewoon met de tentharingen in de grond slaan. Dat ging met die lange hamers. En die tentharingen waren toen zeker een meter. Maar misschien was ik nog wat kleiner, daarom denk ik dat ze groter waren. Maar ze waren wel erg groot. En je sloeg die dingen kapot, hè. De haring, de Het anker heet dat. De hamer sloeg je kapot natuurlijk. Met de houten steel op die ijzeren pen enzovoort. En af en toe dan sloeg je je tenen eraf. Hè? Of je enkel, want dan ziet zo'n ding uit. Nou ja, enzovoort. En mijn vader deed altijd zijn beklachten. Zei, ja, dan heb je op de Bijbelschool heb je zoveel lui die zogenaamd die willen graag de Heer dienen. Dat hebben ze kennengegeven, daarom volgens een opleiding. En dan vraag je al mensen die mee willen trekken met de tent. En dan willen ze wel in het goede pak op een podium staan preken of het evangelie verkondigen. Maar als die tent moet opgebouwd worden of afgebroken, dan zijn ze er niet. Dat is te min. Nou ja, daar heb je nou zoiets. Welke verantwoordelijkheid draag je dan? Zie? Het begint dus met het werk van een diaken, een dienaar. En misschien zit er daarna nog wat in. Maar ik heb de foto's van mijn vader, hoor, die met zijn grote hamer enzovoorts. In korte broek enzovoort. Ja, echt waar. En we nog zo'n paar van die figuren. Die gewoon aan het werk zijn, zich in het zweet werken om het werk als zodanig mogelijk te maken. Dat is het verhaal. Er komt nog wat bij kijken, dus dat kan allemaal. Maar wat ik probeerde te vertellen aan de hand van Handelingen 1, en daarom zocht ik het op, is dat de verantwoordelijkheid voor de huishoudelijke zaken dan toch in eerste instantie ligt bij de, in dit geval de apostelen, de 12, de opzienders dus, de herders of hoe ze maar heten mag, degene die het woord verkondigen, en die delegeren praktische dingen, huishoudelijke zaken, aan anderen die dan in een soort hiërarchie onder hen staan. Maar de supervisie, de episcopie, het opzienersambt, het opzienerschap, blijft liggen bij degene die het woord verkondigen. Hebben u dat? En ik sta je niet te vertellen hoe je nou de christelijke statuten voor een kerkgenootschap in elkaar moet steken. Ik vertel alleen maar hoe het is en wat onze verantwoordelijkheid is en wat niet. Want het gaat fundamenteel echt alleen maar om dat woord van God dat bewaard zal worden te midden van een wereld die beheerst wordt door de leugen. En er is een grote tegenstander die daar bezwaar tegen heeft. En als je de opzieners, dat wil zeggen de herders, de verkondigers van het woord, de bedienaren van het woord, als je die niet te pakken kan nemen, hoewel op een van die 17 of 16 punten moet het toch lukken. Maar als je die niet te pakken kan nemen, dan neemt hij de organisatoren. Dan is er geen zaal, dan staan er geen stoelen klaar, dan wordt er niets geregeld. En dan worden er geen tentharingen de grond ingeslagen of wat dan ook maar. Ik noem maar wat onbenullige zaken. Ja, die zijn belangrijk, want ik zei toch dat als het er niet is, dan kan het werk niet doorgaan. Maar ik noem ze alleen maar als voorbeeld. Dat is de gang van zaken en zo werkt de duivel namelijk. Proberen de prediking van het woord van God, nou ja, van de waarheid feitelijk. Tegen leugen heeft hij geen bezwaar hoor. Maar de prediking van de waarheid tegen te gaan. En dat is de ernst van deze brief. Dat is de enige reden waarom deze brieven aan Timotheus en Titus geschreven zijn. En ook opgenomen zijn in onze Bijbels uiteraard. Ik blijf nog even bij Handelingen 6. Zei ik 6? Ja. Handelingen 6. Want daar staat in vers 5, dit woord behaagde aan al de menigte der discipelen, der gelovigen dus. Hè. En zij verkoren, dan wel verkozen, Stefanus, een man vol des geloofs en des heilige geestes, en Filippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaus, een jodengenoot van Antiochië. Wie het maar waren. Maar de eerste twee uit deze opsomming komen wij vervolgens tegen wel degelijk in de bediening des woords. Waaruit lijkt mij de conclusie getrokken moet worden dat hun bediening begon met, laten we zeggen, weer de huishoudelijke zaken. En van het een komt eventueel, maar niet noodzakelijk, het ander. Want Stefanus, die als eerste genoemd wordt, krijgen we meteen in de rest van dit hoofdstuk. Eigenlijk kun je dit beschouwen als de introductie tot een figuur als Stefanus. Want in vers 8 lezen wij meteen Stefanus vol van, even kijken, nou, er staat genade eigenlijk, maar in onze Nederlandse vertalingen staat vol van geloof. Maar bij mijn weten had het moeten zijn genade vanwege de, heeft iets van doen met het grondtalen en zo. Maar goed, Stefanus vol van genade en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Zodat deze diaken dan toch wel degelijk het woord sprak, leerde, onderwees of wat het maar was. Dat is niet de inhoud van zijn bediening als zodanig, als diaken, maar van het een komt kennelijk het ander. En u weet hoe het was, hij werd uiteindelijk gevangen genomen, hield een lange redevoering, zonder interruptie lijkt het, wat toch wel wat vreemd is, maar goed. En daarna werd hij ter dood gebracht, gestenigd, waarna wij krijgen de introductie daarmee van Saulus van Tarsen. Heb je dat? Die komt langs een hele andere route binnen. En vervolgens gaat het verder met ene Filippus. Want in hoofdstuk 8, na de executie van Stefanus, er wordt even Saulus vermeld. Saulus verwoestte de gemeente gaande in de huizen, vers 3. En trekkende mannen en vrouwen leverden hen over in de gevangenis, enzovoorts. En vers 5. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Voor zover wij weten, is deze Filippus de tweede in het rijtje van deze diakenen uit 6 vers 5. Dus niet een van de 12, maar het is de introductie van allerlei personen hier. Stefanus en Filippus. En via Stefanus komen we terecht bij Saulus, die daarbij was en zo geïntroduceerd wordt. En vervolgens wordt melding gemaakt van wat Filippus deed. En dan in 8 was dat, hè? Filippus kwam in Samaria, predikte hun Christus, 8 vers 5. En dan 8 vers 26. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza enzovoorts. Dan krijg je het verhaal van de kamerling. En uiteindelijk werd Filippus, hoe zeg je zoiets, opgebeamd en werd ergens anders neergezet. Want dat gebeurt dan. Filippus werd gevonden te Asdod. 8 vers 40, Azote. En hij verkondigde het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam, enzovoort. Het is bij mijn weten ook die Filippus die we later tegenkomen in Zuid-Frankrijk, en die daar het zendingswerk coördineert. Niet de apostel dus, maar bijgenaamd Nathanael. Maar toe maar. Het is steeds degene die we kennen als diaken, ja. Want van de apostel, de een van de 12, horen wij niks meer in de Bijbel. Wij horen alleen nog iets van Petrus en Johannes. En Johannes verdwijnt ook al snel, want die zijn we hier ook al kwijt. En als een keer Paulus op het toneel verschijnt, ik zei niet Saulus, maar Paulus, dan verdwijnt Petrus ook al van het toneel eigenlijk, hè. Maar toen maar. Maar het illustreert eventueel, ik wil er niet aan voorbij gaan, want dan komt u waarschijnlijk toch met vragen. Maar het illustreert hoe men van de diaken dan wellicht opziener wordt. Maar dat is dan wel de normale route. En daarna ben ik alsnog weer in 1 Timotheus, want daar moesten we het over hebben. Kijk, Timotheus is diegene die door Paulus werd meegenomen. Deze, Paulus zei tegen zijn moeder en zijn oma waarschijnlijk, van, geef me die jongen maar mee. En toen mocht Timo, die mocht Paulus tas dragen of zoiets. Nou ja, ik denk niet dat het zo was, maar toch. Zo is dat gegaan en het begint met het eenvoudige werk en het kennismaken met hoe dat werk van Paulus eruit ziet. Bovendien hebben we nogal wat schriftplaatsen waaruit blijkt dat Paulus er belang aan hecht dat de gelovigen weten hoe het met hem gaat, hoe het met Paulus gaat, hoe hij het doet. En bij gelegenheid stuurt hij dan Timotheus met een brief, zal ik maar zeggen. En dan zegt hij, ik heb Timotheus gestuurd. Want schrijft hij in de brief dan, hè? Ik heb Timotheus gestuurd en die zal u bekendmaken met wat ik allemaal doe en hoe dat gaat enzovoorts. Want ja, Paulus kan wel zeggen, wees alle mijn navolgers. Maar als je niks anders hebt van Paulus dan af en toe een brief, die dan nog niet eens aan jou geschreven is, maar aan een gemeente in waar dan ook maar. Ja, hoe moet je navolger van Paulus zijn? En dus wordt dat beschreven. Nou ja, en dat gebeurt hier dus ook. En je moet in ieder geval concluderen dat voor zover Timotheus hier nog geen opziener was, is hij wel onderweg daar naartoe, minstens. En vandaar die uitdrukkingen over indien zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk, enzovoorts. Nou ja, het is dat u het weet. En dit was nog iets anders wat ik u misschien had moeten zeggen, al weet ik dat ook nooit zeker. Dat is dat het opzienersambt, ik zei u, het wordt ook genoemd in Handeling 1 vers 20, maar het komt ook voor in Lucas 19 vers 44... en in 1 Petrus 2 vers 12. En daar in beide gevallen is het vertaald met bezoeking. Omdat gij de tijd uwer bezoeking, dat is Lucas 19 vers 44. Omdat gij de tijd van uw bezoeking niet gekend hebt. Dat is episcopé. Van uw, nou, er komt iemand kijken en beoordelen. En Jeruzalem was zich dat niet bewust. En daarom zou het verwoest worden. Omdat gij de tijd uw bezoeking niet gekend hebt, staat er. Heb je dat? Want ja, dat kan je moeilijk met opzienersambt vertalen. Maar dat is wat het is. Het is ongeveer, laat ik het illustreren dan, het is ongeveer wat je tegenkomt in Genesis 11. Daar zijn die lui in Babel, bouwen een toren, kom aan, laat ons een toren bouwen. En dan zegt de Heer, kom aan, laat ons nederdalen en laat eens kijken wat ze aan het doen zijn. Dat is episcopé, dat is ernaar kijken en het beoordelen. Heb je dat? De Heer bekeek het van bovenaf. Enzovoort. Nou, dat begrip is dat. De tijd uw bezoeking van Jeruzalem. En dan had je, noemde ik nog 1 Petrus 2. Waar we tegenkomen de term de dag der bezoeking. Dat is precies hetzelfde, namelijk de gelegenheid waarbij de Heer zelf komt om de zaak te bezien en te beoordelen, enzovoorts. Houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking, als het erop aankomt. Ooit, wanneer dan ook, want daar ga ik dan verder niet op in. Maar dat is ditzelfde woord en hebben alle schriftplaatsen meteen ook gehad. Goed, en dan weer terug dus naar 1 Timotheus 3. de diakenen. Insgelijks, eerbaar die twee tongen die zich tot veel wijns begeven, geen vuilgewinzoekers, houdende, bewarende de verborgenheid. Dit is de introductie van het begrip dat het woord belangrijk is, heb ik u laten zien. Het staat er niet voor niks. Dus het moet een betekenis hebben, anders zou het overbodig zijn. Maar het wordt daarna toegelicht nog in vers 16. Vandaar dat het wel degelijk een functie vervult hier. Houdende de verborgenheid. En dan eerst ga ik gewoon verder. Want bij vers 16 kom ik vanzelf al een keer. Vers 10, en dat deze ook eerst beproefd worden. En dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. Schrijft Paulus aan Timotheus, die geacht wordt een opziener te zijn dan wel te worden. En hieruit volgt weer dat de diakenen, of wat er voor door moet gaan, dat die op een of andere wijze ondergeschikt zijn aan de opzieners die het woord moeten bedienen. Heb u dat? En Paulus schrijft dus aan Timotheus, zeg ik het even nog concreter dan het er wellicht staat. Hij schrijft aan Timotheus dat hij moet oppassen dat hij geen verantwoordelijkheden aan anderen overdraagt, zomaar in het wild, want je weet niet wat er dan gebeurt. Voordat je het weet, zit het fout. Ik ben aan het nadenken of ik daar voorbeelden van heb. En dan zeg ik, ja, ik heb voorbeelden genoeg, maar die kan me niet permitteren om dat te vertellen. He? Je kan wel verantwoordelijkheden uit de handen geven, maar dan ben je ze kwijt. Nee, mijn vader heeft een keer zijn eigen tent terug moeten kopen. Je vertrouwt het toe aan iemand anders, die gaat ermee vandoor. En dan zit je zonder. En dan? Wat doe je dan? Rechtszaak beginnen of zo? Nou ja, voor geld bleek alles te koop, dus vooruit maar weer. Maar zo gaan die, er is nog een eenvoudig voorbeeld, ik ken nog veel moeilijkere dingen. Voordat je het weet, ben je het kwijt. En dat is het gevaar. Zie? Nou ja, en dus dat die eerst beproefd worden. Dit wordt herhaald, één bladzijde verder, nou ja, dan ben je inmiddels in hoofdstuk 5. Want daar staat in vers 22, legt niemand haastelijk de handen op. Heb geen gemeenschap aan andere missers. En iemand de handen opleggen betekent, nou ja, als je het mij vraagt, betekent het nauwelijks letterlijk dat men handen oplegt. Ben je wel eens door de mand gevallen? Hoe is het nou met de mand? Of tegen de lamp gelopen? Ja, dat is maar zelden dat dat letterlijk is. Toch? Nou ja, dat bedoel ik. En handen opleggen, dat is maar, trouwens, dat geldt ook voor zalven met olie. Dat is maar zelden letterlijk. En dan nog, zelfs als het letterlijk is, dan gaat het nog steeds om de overdrachtelijke betekenis. En handen opleggen is het overdragen van verantwoordelijkheid. Eventueel schuld. Dat is een synoniem eigenlijk voor verantwoordelijkheid. Nee, het is niet identiek, maar het overlapt elkaar wel, die beide begrippen. De hoge priester, eenmaal per jaar op grote verzoendag, legde zijn handen op de kop van de bok. Om daarmee de zonden des volks aan die bok over te dragen enzovoorts. Het is identificatie met, maar het is eigenlijk overdracht van. En iemand de handen opleggen, ja, men doet het nog. Men heeft het trouwens gelezen, ik moet even zoeken hoor waar dat staat. Dat is in 2 Timotheus, meen ik. Ja, 2 Timotheus 1 vers 6. Dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Heb je dat? Dat heet die van het ouderlingschap. Nou ja, dat staat dan weer een eindje verder. Maar goed, daar wil ik het nog niet met u over hebben. Maar het opleggen van handen, dat is niet letterlijk bedoeld. Maar tot vandaag gebeurt dat in sommige kringen als een predikant wordt aangesteld. Dan moeten de andere predikanten, de ouderen, moeten hun handen opleggen enzovoorts. Want er staat in de Bijbel dat het zo moet. Dan zeg ik, nou, er staat niet in de Bijbel dat het zo moet. Maar het punt is dat als iemand in zo'n bediening terechtkomt, dan is de normale, de norm. Ik zeg niet dat er nooit van afgeweken wordt, maar de normale gang van zaken is dat dat een bediening is die door een ander wordt overgedragen. Waarom ook niet een fiets... De fietsenmaker wordt fietsenmaker omdat hij het vak geleerd heeft van een fietsenmaker. En die geeft hem dan uiteindelijk zijn diploma ondertekend en zegt, je bent geslaagd en nu enzovoorts. Of hij stelt hem meteen aan in een filiaalbedrijf. Heb u dat nog? Dat is hoe het gaat. Dat is het klassieke, ik was er niet helemaal aan toe, maar dat is het klassieke onderwijssysteem als het gaat in elk geval over een ambacht. Maar eigenlijk geldt het altijd. Dat is onderwijs, dat wil zeggen iemand die het vak, ook al is het een theoretisch vak, dan nog iemand die het vak verstaat, onderwijst en geeft daarna dus een goedkeuring aan de leerling of niet. Dan krijg je een diploma dus, of hoe zo'n ding maar heten mag. Voor mijn part een bul. Voor de boer is dat een stier, maar voor een academicus is dat een papier. Oké, perkament. Vooruit dan maar. Maar zoiets. En dat is dan de goedkeuring en eventueel de aanstelling in het ambt als zodanig. Er zijn jaren, eeuwen geweest dat je in Nederland geen broden mocht bakken, tenzij je dan de goedkeuring had van alle andere bakkers van het gilde. De leden van het gilde. En als je niet lid was van het gilde, dan kwam je er niet in. Dan werd je gewoon niet toegestaan. Dat was in een vrij land. Of niet? Of was dat geen vrij land? Nou ja, ik weet niet. Ik weet wel dat ik zomaar niet een bakkerij mag beginnen. Dus ja, eigenlijk is het nog zo, maar toe maar. Alleen nu heb je van doen met ambtenaren die je dan je papieren vragen en dan dat is het dan. Maar toe maar. Maar het idee is gewoon de overdracht van. Ik ben er tegenop gelopen in de tijd toen ik op zoek was naar klarinetbouwers, klarinetten, klarinetbouwers enzovoort. Dat gaat van vader op zoon of wat dan ook. En dan kom je bij de een en dan heb je een gesprek. En dan zegt je ineens, ja, maar ik heb het vak nog geleerd van Frits Woelitzer. Zeg zo, van Frits Woelitzer. Nou, ik heb hier een Woelitzer klarinet. Er staat een nummer op, maar ik weet niet van wanneer die dan is. Hij zegt, wacht even. En hij even was erbij die kant getuigen. Wacht even, in een werkplaats, hè. In een werkplaats trok hij een laadje, een houten laadje en zo. En een beduimeld zakboekje. En hij zegt, even kijken, ja, 1953. Had hij bijgehouden toen hij bij Woelitzer werkte en daar het vak leerde, had hij de nummers opgeschreven in een eigen boekje, wanneer bepaalde dingen gebouwd werden enzovoort. Ik wist gewoon, ik kom bij een ander en die zegt weer, ja, ik heb het nog geleerd bij Frits Woelitzer. Enzovoorts. Die zijn bij elkaar in de leer geweest. Ze zijn concurrenten, maar dan toch. Ze horen tot dezelfde club. Ze zijn met elkaar verbonden in dezelfde ambacht. Want het is gewoon een ambacht, zo wordt het gezien. En dat is het dan. En eventueel zitten ze in het gilde. Dan zijn ze niet alleen meester, maar ook holtsinstrumentenmacher, meester en dan eventueel obermeister. Dan zijn ze ook nog de directeur baas geweest in het gilde enzovoorts. Er staat een heel lang woord staat er op Frits Woelitzer's grafsteen, maar hij was nooit obermeister. Daar had hij geen belang bij. Maar hij is wereldberoemd, toen maar. Ja, ben ik geweest, ja, zeker wel. Maar goed, dat wereldje. Maar het bestaat nog, dat wereldje. Ook de huidige grote klarinettenbouwers hebben allemaal het vak geleerd. Niet van Frits, maar van zijn zoon Herbert. Die ook al lang is overleden, maar toen maar. Ja, ben ik ook op zijn graf geweest. Ja, broeder, ja, dat is waar. Maar goed, het is, ze kennen elkaar en ze dragen hun kennis aan elkaar over. En niet alleen hun kennis. Ik weet nog dat iemand zei, ja, zo'n stukje hout heb ik wel. Ja, van dat hout, dat kan ik wel voor je maken. De hout heb, zeg, is dat nog verkrijgbaar? Hij zegt, nee, maar ik koop geen hout. Ja, ik koop wel hout, maar dat is voor mijn zoon. Maar het hout dat ik gebruik, dat heeft mijn vader nog gekocht. En dat ligt hier opgeslagen, ligt hier te drogen onder klimatologisch verantwoorde omstandigheden enzovoort. En zo gaat dat dan door. Dat heet traditie. Zie je? Nou ja, dat is waar het over gaat. Dat was vroeger in de hele samenleving zo, dit. Maar het is ook bijbels. Zo gaat dat. Zie je? En dat is wat we hier dan ook tegenkomen. En dan schrijft Paulus aan Timotheus, wees voorzichtig, want voor je het weet zit het veld, dan ben je je spullen kwijt. Dan, enzovoorts. Zo gaan die dingen. Nee, ik heb nog een paar voorbeelden, maar ik, dichter bij bijbelse dingen, maar die kan ik niet vertellen. Dat is, ik kan moeilijk uit de school klappen en vertellen hoe dat gaat. Maar het gebeurt zo. Men raakt het kwijt. Je kunt een evangelische, laat ik die dan noemen. Je kunt een evangelische omroep oprichten. Maar die raak je kwijt. Oké, één terug dan. Je kunt de NCRV oprichten. Onder andere Johannes de Heer en nog een paar van die mannen die dat gedaan hebben enzovoort. En voor ze het wisten was dat in handen van de, van Calvinistische groeperingen enzovoorts. Ik heb trouwens net gelezen, iemand heeft daarover geschreven, over de linkse kerk. De kerk die links is per definitie. En de Calvinisten dus, links, in de wereld, politiek links enzovoorts. En die schrijft daarover dat binnen de kortste keren de kerk daar grip op heeft en daar de macht heeft. Als je drie gereformeerden hebt in een groep van 10, dan nemen die drie gereformeerden nemen de macht. Schreef hij. Nee, niet uit vijandigheid. Dat is gewoon een stuk kerkgeschiedenis, wetenschap. En ze worden pas verschenen boek. Ik ben de titel kwijt, dus, en ik heb het ook niet. Maar ik heb wel een verhandeling erover gelezen. En ik denk, ja, zo gaat het. Want dat gebeurde met de NCRV. En daarna kreeg je de evangelische omroep. Ik kende al die mensen die daarin betrokken waren. En die daar werkten ook. Toen het begon. Binnen de kortste keren. Ja, dan komt er een uit de reformatie komt er binnen, zal ik maar zeggen. En twee en drie. En die hebben het inderdaad overgenomen. Binnen de kortste keren is niks evangelisch meer aan. En een deel is er blijven, van de oorspronkelijke zijn er blijven hangen. Ik heb er een gekend, maar ik mag geen namen noemen. Ik heb er een gekend en zei, ja, maar ik moet wel mijn pensioen hier halen. Dus ja, ik ga niks aan doen. En, er zijn dingen, daar moet ik mijn mond over. Een sigaretje denken, ik weet over wie die het heeft. Maar goed. Die heeft het ook meegemaakt. Maar zo gaan, je raakt het kwijt. En nu, of het een Calvinistisch bolwerk is, zelfs dat niet meer, denk ik. Het wordt weggemanipuleerd. En kijk, nou ben ik al over de schreef, want nou moet ik zeggen, daar zorgt de duivel wel voor. Maar ja, dan heb ik weer iemand beledigd natuurlijk. Maar zo gaan die dingen altijd. Mijn vader zei, ja, die man die kan wel een bijbelschool oprichten, maar hij is al drie keer een bijbelschool kwijtgeraakt. Ja, daar heb ik ook namen bij, hoor. En geschiedenis. Zo gaan die kwijtgeraakt. Dan worden anderen in betrokken, dan kan je niet in je eentje en dan is het verdwenen. Dat is hoe het in de praktijk werkt. Zie? Nou ja, daarvoor wordt dus gewaarschuwd. Namelijk dat ze eerst beproefd worden, dat was vers 10 van 1 Timotheus 3, dat ze eerst beproefd worden voor de gelegenheid, incidenteel. Want waar we het over hebben, is maar niet over mensen, gelovigen, broeders of zusters, die voor de gelegenheid iets doen. De bedoeling is niet dat men maar wat doet, maar de bedoeling is dat men iets is. Heb je dat nog? Kijk, een fiets maken is één ding, maar een fietsenmaker zijn, dat is wat anders. En soms heb ik de indruk dat dat laatste überhaupt niet meer bestaat. Had ik Kagel genoemd? Die is niet iets, die doet iets. En daarna wat anders, kijkt de cv maar na. En dan dat, en dan dat, en dat. En, kan niet schelen, en, ja, doet ze. Enzovoort. Maar als ze wat is. U weet, in hart en nieren, wat je leven is, wat je passie is. Nou ja, ik hoorde nog een motorcoureur, slecht voorbeeld, heel slecht voorbeeld, maar ik deugde als jong ook al niet. Dus een heel slecht voorbeeld, een motorcoureur, die zei, Morbidelli. U weet wel, Morbidelli, dat is van die familie van die houtbewerkingsmachines, toch? Morbidelli, nee, houtbewerkingsmachines. Zoek hem maar op. Franco heet die, geloof ik. Die zei, ik kan me geen leven voorstellen als coureur. Ik kan me wereldkampioen GP2, weet ik veel. Ik kan me geen leven voorstellen zonder passie. Hij zei niet, ik kan me geen leven voorstellen zonder motorfietsen, maar zonder passie. Nou, dat is het. Iets waardoor je gedreven wordt, want dat is eigenlijk wat het woord min of meer betekent, zonder er dieper op in te gaan. Maar iets wat je, nou ja, wat je identiteit uitmaakt, zal ik maar zeggen. Je kunt je overal mee bezighouden. Dat doe ik ook met een heleboel verschillende dingen dikwijls. Kan helaas niet altijd tegelijk, maar doe maar. Maar er is maar één ding waar ik me mee identificeer. En dat is met het woord van God. Uiteraard, dat is wie ik ben. Het andere is wat ik doe. Wat ook leuk is, maar doe maar. Maar dit gaat voor, dit is alles, dit is wat mijn leven is. Ik weet ook niet anders. Van jongs af aan heb ik niet anders geweten. Van dat ik ga iets doen in verband met de Heer en zijn woord. Dat het dit is, wat ik nu doe, dat zag ik niet zo zitten. Daar kon ik me althans niks bij voorstellen. Maar dit is waar het over gaat. En dat ben je dan. Maar ik kan me ook voorstellen dat je passie is motorrijden. Of dat je passie is klarinet bouwen. Of wat het maar is. Zie je? Nou ja. Dat is wat de Bijbel zegt als er staat. Bezit uw ziel met lijdzaamheid. Wij hebben het Nederlands gemaakt dat je dan geduldig moet zijn. Maar dat betekent het niet. Het betekent dat je met volle inzet leeft. Met passie, dat is leidzaam. Leidenschaft in het Duits, hè? Dat u dat woord goed kent. Hè? Dat is een gedrevenheid. En dat is je identiteit. En dat is waar het over gaat. En bij gelegenheid kan men iets doen, dat is de test. En al pas als zo iemand beproefd is en onbestraffelijk is met het woord uit 1 Timotheus 3 vers 10. Ja, dan kan je iemand werkelijk verantwoordelijkheid geven. Maar het idee is voor ons als kinderen gods of als dienstknechten van God, dat we niet maar bij gelegenheid iets doen. Hoewel, ja, we doen dingen bij gelegenheid, uiteraard. Maar het is niet maar dat we bij incidenteel wat doen, maar het is dat we iets zijn. En dat men van ons op aan kan. Dat de Heer van ons op aan kan. Maar onze broeders en zusters ook eigenlijk. Hè? Daar komt het tot meer. En dus, het is een functie voor het leven, zeg ik altijd. Want dat is hoe de Heer dat doet. Zie? Waarbij het aankomt op trouw. Wat dus hetzelfde is als geloof, dat woord. Maar in dit verband gebruik ik het opzettelijk begrip trouw. Het blijft het oude verhaal. Lucas 19 noemde ik al, terwijl je de tijd van uw bezoeking niet gekend hebt. Maar eerder in Lucas 19 is die gelijkenis van die ponden, waarbij de goede dienstknecht goed blijkt te zijn omdat hij trouw was. Ongeacht het resultaat. Trouw. Want uiteindelijk, resultaat van de dienst, nou ja, het resultaat van onze dienst is niet uitwendig, maar inwendig. Daar is het op gericht. Is die duidelijk of niet? De bedoeling is dat wij zelf individueel opgebouwd worden, groeien, geestelijk groeien, door en in onze bediening. En dat is ter voorbereiding, want we zijn nog in opleiding. Dat is ter voorbereiding van onze aanstelling tot zonen en daarmee vervolgens de openbaring van het Koninkrijk van Christus, waarin wij geacht worden koningen en priesters te zijn, was de bedoeling. En onderweg daarnaartoe worden wij opgebouwd enzovoorts. Vandaar dat het een misverstand is om te kijken naar of onze dienst naar buiten toe wat uitwerkt. Dat is helemaal niet eens in vragen. Daar hebben wij trouwens sowieso geen zicht op. Laat staan dat we bekwaam zouden zijn om dat te kunnen beoordelen, kwantitatief of kwalitatief. Dat kunnen wij niet, maar dat is ook helemaal de bedoeling niet. U weet toch goed, God heeft voortijds veel malen op vele wijze gesproken tot de vaderen, want het woord was van de beginnen en 4000 jaar lang heeft hij gesproken tot op Johannes. En er is nauwelijks iemand geweest die er gehoor aan gegeven heeft. Dat is Johannes 1. Heb je dat? Want ze hadden liever de duisternis dan het licht. Ze wilden liever niet weten. Nou ja. Had het woord van de Heer en van de profeten dus resultaat? Nou ja, nauwelijks. Dus daar hoeven wij ons ook weinig van aan te trekken. Het punt is dat God zich in eigen volk verzamelt en ons individueel wil opbouwen in geestelijke zin, zodat wij volwassen zouden worden en op zijn minst zouden begrijpen waar het in het leven, waar het in de schepping überhaupt eigenlijk om gaat. En daarin zouden wij trouw zijn. Nou ja, verder wat er staat is vers 11. De vrouwen insgelijks eerbaar, geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles. Waarom dat van de vrouwen apart staat, weet ik niet. Heb je wel eens gemerkt, laat ik dat er eens bij zeggen, dat vrouwen, dat staat niet onder opzieners, maar dat staat wel onder diakenen. In het algemeen geldt dat de vrouwen niet geacht worden opzieners te zijn in de gemeente. Dat betekent niet dat ze het woord des Heeren niet mogen spreken, maar er staat dan toch los van het opzienderschap en de zorg voor de gemeenten als zodanig. Heb je dat? Verder worden ze geacht wijs te zijn en anderen te onderwijzen, vooral vrouwen trouwens ook weer. Het wordt bij gelegenheid allemaal vermeld. Maar doe maar. En ook van die vrouwen staat geen lasteraars, wakker, getrouw in alles. Dat is insgelijks ook. Hè? En dat de diakenen ener vrouwen mannen zijn. Ook hetzelfde als bij de opzieners. Die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel, die goed gediend hebben, en dienen slaat specifiek natuurlijk op het begrip diaken, dienaar, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Dat wil zeggen, als deze dingen in orde zijn, en ik persoonlijk denk dat wel gediend hebben verder teruggrijpt dan alleen de diakenen uit vers 8, maar dat het helemaal teruggrijpt op de opzieners uit vers 1. tenslotte is dat ook een bediening. Maar die wel gediend hebben, en voor zover men dus kan beantwoorden aan deze beschrijvingen, geeft dat natuurlijk, och laat ik het eens naar de mens zeggen, dat geeft wel enig zelfvertrouwen. En het geeft vrijmoedigheid. En daarmee een goede opgang, om dat woord maar eens te gebruiken dan, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid. Die krijgen van de mensen krediet, heet dat. Heb u dat nog? Vandaar dat het voor onze koning van belang is dat hij zich netjes gedraagt en dat hij zich het respect weet te verwerven dan wel te houden van het volk, het gemene peuple. De pauvre peuple, of hoe heet het ook alweer, van het gepeupel. Maar ja, als hij dat niet heeft, dan kan hij zijn werk niet doen. Daar komt het op neer. En dat zal hij dan ook waarschijnlijk niet al te lang doen, want daarmee maakt hij zich trouwens ook overbodig. En zo werken die dingen nou eenmaal. Wij in Nederland hebben we van dit soort zaken niet zoveel meer. Hebben we niet veel meer van doen, want wij leven in de bekende sorry-cultuur, weet u wel. Men doet iets fout, men verliest het respect van het volk en dan roept men gewoon sorry en dan ga je gewoon weer verder. U weet wel, er gaat wat fout. Maar toen was het ook weer met de kinderopvang of de belastingdienst of weet ik veel. Dan valt er uiteindelijk valt het hele kabinet om. En dan zeggen ze allemaal sorry onder leiding van Rutte. En dan treden ze gewoon weer aan en dan gaat het gewoon verder waar het gebleven was. En er gebeurt niks. Hè? Het zal je maar overkomen. Maar er gebeurt niks. Dat wordt allemaal, regeren is vooruitschuiven, weet u wel. Dus ja, totdat het verjaard is en dan stomen. Ik verlies mijn respect. Daar ben ik al jaren mee bezig. Ik doe mijn best om het anders te hebben. Want ik ben blij dat er mensen zijn die de zaken regelen. Maar dat hoeft toch niet zo slecht, jongens en meisjes. Kom op, zeg. Maar ja, zo gaat het wel. Er is niks aan te doen. Dat heeft iets te maken met de aard van de democratie. Dat gaat jaren goed en dan ontploft het vanzelf. Dat is met alle door mensen uitgedachte systemen zo. Dus vooruit maar weer. We moeten het ermee doen. We leven in dit jaar. Dus laat maar weer zitten. Maar waar het over gaat is eenvoudig dit. Dat als men de heer wil dienen en tamelijk publieke functie zal ik maar zeggen. Sociaal, hoe dat maar heet, onder de mensen. Ja, dan is het wel mooi dat men kan beantwoorden aan deze dingen. Als men aan geen enkel punt hiervan beantwoordt, deugt men sowieso niet voor dit ambt. Toch? En verder is dan dus gewoon een afweging. En naar mijn idee, naar mijn ervaring en naar wat ik omheen gekeken heb in de loop van nogal wat jaren. Ik heb nooit iemand gezien die 100% beantwoordt aan deze beschrijving. Maar ik heb er wel heel wat gezien waar ik groot respect voor had en heb, eventueel. Dus ja, en ik ben die mensen ook dankbaar voor wat ik weer geleerd heb van ze. Of ze deugden, nee, naar de mens niet, maar dat geldt voor iedereen. Heb je dat nog? Nou ja, u mag er een poosje over nadenken. Maar pas nadat ik gezegd heb dat het een en ander dient tot onderhoud, opbouw van de gemeente, het huis Gods, niet het onze, het huis Gods, en tempel, dat is niet het gebouw, een tempel Gods, waarin het woord van God bewaard wordt. Dat is hoogst essentieel. Dat we ons voeden met dit woord en daaraan vasthouden in een wereld die alleen maar er belang bij heeft dat wij dat woord loslaten. Of althans zodanig uitleggen dat het ook geen betekenis meer heeft. En dat is in de praktijk de inhoud van de hele strijd van een gelovige. Nou ja. En onze troost is, de Heer wil het. Dus dat we trouw zijn aan dat woord, toch? En nog één, en wij zullen ervoor beloond worden. Door diezelfde Heer. Daarin zijn wij onderweg. Wij zullen hem danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat u ons dat woord hebt nagelaten en dat op een of andere wijze u gezorgd hebt dat wij ook nog steeds, ook vandaag, dat woord in ons midden hebben en tot ons kunnen nemen, zelfs in onze eigen taal. Wij zeggen u dank dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop uit dit zaad der wedergeboorte en tot een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u toegevoegd te zijn aan dat koninklijke en priesterlijke volk. Dat volk dat onderweg is, buiten de legerplaats als het ware, dat onderweg is naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Onderweg is naar de openbaring van dat koninkrijk dat u reeds aan Adam beloofd had. En daarom, Vader, wij danken u dat we hier mochten zijn, ook deze morgen. En onze bede is dat u dat woord aan onze harten, of in onze harten plant, opdat het daadwerkelijk zou uitwerken in ons denken, in ons gemoed en daarmee ook in onze praktische levenswandel. Geeft u ons wat wij nodig hebben voor dat doel, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.